Ik wil u even verzoeken enige momenten stil te zijn en zo min mogelijk te bewegen en ook bijna geen geluid te maken, zodat het medium in trance kan gaan.
Zo, goedenavond, vrienden. Vragen, ik weet het. Ik zal proberen er antwoorden bij te vinden. Als het niet kan, vertel ik het u. Persoonlijke vragen moet u stellen. U krijgt geen antwoord. Voor de rest kijken hoe ver we komen. Schriftelijke vragen gaan voor. Mag ik vraag 1?
Even voor de beginners. Wat is dit voor een bijeenkomst? Van wie of wat gaat dit uit? Wat en waar zijn wie? En wat is het doel ervan? En wordt het doel ook bereikt?
Het gaat uit van een groep die Orde der Verdraagzaamheid heet. En die in Nederland al een heel lange tijd werkzaam is. In Amsterdam was ze bijvoorbeeld al werkzaam in 1918. Toen was er al een groep onder die naam. Ze heeft gewerkt in verschillende delen van de wereld. En onder andere namen heeft ze gewerkt praktisch in alle werelddelen. Wat wil ze? Door de verdraagzame probeert duidelijk te maken dat elke medaille twee kanten heeft. En probeert de mensen toe te brengen zijn medemens te aanvaarden zoals hij is. Omdat wij geloven dat je eerst je medemens moet aanvaarden voordat werkelijke naastenliefde mogelijk is. We geloven dat godsdiensten in zichzelf een betekenis kunnen hebben. Maar dat die betekenis alleen daar kan bestaan waar je eruit komt tot een wijze van leven zonder die gelijktijdig aan anderen op te leggen. Wij menen dat alle wijsheid aanvaardbaar moet zijn en dat ieder zijn eigen weg moet zoeken, omdat ieder zijn eigen ervaringen moet opdoen. Bewustwording is een persoonlijk proces en dat kan niet plaatsvervangend of via een boek plaatsvinden, dat kan alleen door de eigen beleving. Op het ogenblik hebben wij onze werkwijze als orde veranderd. We zijn op het ogenblik heel sterk bezig al vanaf januari hebben we dan daarvoor gekozen, maar eigenlijk al vroeger, met het beïnvloeden van bepaalde politieke en economische en andere processen op aarde. Omdat dit nodig is om in de wereld bepaalde veranderingen teweeg te brengen. We zijn er aardig in geslaagd, dacht ik. We hebben in ieder geval een hele hoop mensen geleerd te denken. We hebben een hele hoop mensen oplossingen gegeven, waardoor ze hun eigen problemen als in feite onbelangrijker konden overwinnen en daarvoor in de plaats konden komen tot een meer actueel en een zelfstandig leven en denken. We menen dat we er aardig geslaagd zijn. We proberen ze te helpen, ook na hun dood. Lukt niet altijd. We voelen een mate van aansprakelijkheid voor al datgene wat we werkelijk doen gebeuren. En daar proberen we dus altijd ook een zekere nazorg te geven. Dat is eigenlijk wie en wat we zijn. Waar vandaan komen? Ja, we komen natuurlijk uit een heel ver verleden uiteindelijk. Er zijn erbij die nog spreken over Atlantis en weet ik wat nog meer. Dat zijn de hoge jongens hoor. Die zitten in de directie, niet de loopjongens zoals ik. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, er is altijd naast het stoffelijk proces op aarde een geestelijk proces geweest dat probeert om de innerlijke mens te ontwikkelen. En wij zijn representanten daarvan. De meeste van ons hebben op aarde geleefd. Ik als spreker bijvoorbeeld stam uit ongeveer 1890. Er zijn anderen die zelfs nog recenter zijn. Ik meen dat de meest recente die door is gekomen als spreker binnen onze groep overleden is zo in 1941. Dus het loopt nogal uiteen. We hebben sprekers erbij, soms gastsprekers, die veel verder teruggaan. De meeste van ons hebben meerdere incarnaties gehad. Er zijn er nogal bij die nog wel eens een keer op aarde zullen terugkeren, nemen we aan. Maar wat we proberen te doen, is van u te leren. Door u te leren wat wij als geest geleerd hebben. En als we begrijpen hoe stof en geest moeten samengaan, zullen we de volgende keer beter leven. Of we zullen u een bewustere dood mogelijk maken. Dat is al.
Alles heeft bewustzijn. Hoe is een steen bewust?
Van warmte en kou, van splijtingsprocessen, van samenvoegings- of pressieprocessen. Bewustzijn is zeer beperkt, tenzij de steen een grote massa heeft, dan is ze zich gelijktijdig bewust van wat er in haar omgeving gebeurt. Het is mogelijk dat een aantal stenen in nauw contact een gezamenlijk waarnemingsvermogen ontwikkelen, dat de omgeving als het ware gadeslaat, ofschoon het hier meer gaat om gevoelens dan om denkprocessen. Voldoen?
Is de Bijbel waar?
Voor veel mensen wel. Een gemeen antwoord, hè?
Ja.
Nou, ik zal het u zo zeggen. De Bijbel is een samenvoegsel van propaganda, historie, politieke retoriek, werkelijke voorspellingen, dichtkunst. Alles te samengevoegd tot een soort gedenkbundel voor de grootheid van een volk. Eigenlijk in een tijd dat ze die grootheid al verloren hadden. Israël is altijd een land geweest waarin de stammen met elkaar in strijd waren. En als u kijkt wat er allemaal gebeurd is, denk eens aan David en Saul bijvoorbeeld. Kun je zeggen, David was een groot koning. Maar hij was al hartstikke gemeen tegenover Saul. Hè? En als we kijken hoe de gevochten is, Judea en Samaria bijvoorbeeld in de hele tijd. Hoe de stammen elkaar zo hebben aangevallen dat ze daardoor niet in staat waren zich tegen Babylon te verdedigen. En zo in gevangenschap kwamen. Als je kijkt hoe Jozef door zijn broers is behandeld enzovoort, hè? Noem maar een paar dingen. Dan zeg je, nou, het is toch niet zo'n mooi voorbeeld om na te volgen. Maar het zijn de legenden van een volk dat probeert zijn eigen geloof, maar ook zijn eigen meerwaardigheid eigenlijk vast te leggen door een interpretatie van historie, overlevering en dichtkunst. En als u nu denkt dat die verdeeldheid waar ik het over heb, dat dat maar een wassen neus is, als u de verschillende profeten nagaat, onder andere Jesaja, Jeremia, en een paar van de kleinere ook, dan zult u ontdekken dat er heel wat profeten zijn die zeiden, ja jongens, jullie vechten nou met elkaar, maar dat deugt geen cent van. Ja? En dan kunnen we wel zeggen, ja, het was Gods wil, maar uiteindelijk heeft men geprobeerd genocide te plegen. Jericho, de muren zijn gevallen door Gods wonder, kan zijn. Maar in ieder geval hebben de Joden wel de inwoners geprobeerd uit te moorden. En als je dat gaat begrijpen, dan zeg je, ja, je kunt het dus op twee manieren bekijken. En als we nu aannemen dat die God alles rechtvaardigt, dan is die God maar een zeer willekeurige figuur, zonder rechtvaardigheid. Hij is alleen rechtvaardig tegenover zijn eigen volk. Maar kunnen we een dergelijke God aanvaarden? En dan moet je natuurlijk zeggen, ja, dan ben ik meer geneigd om het Nieuwe Testament te aanvaarden. Ofschoon het zeker is dat de evangelie in feite een soort propagandageschriften zijn, waarin dus niet alles over Jezus leven, maar alleen bepaalde elementen die men voor de verbreiding van de leer belangrijk achtte, zijn opgenomen. Nou ja, goed, voldoende.
Als je tijdens een ontspanning of lichte hypnose dingen doorkrijgt, of er wordt iets gezegd, waarom krijg je dan geen duidelijk antwoord als je vraagt wie die persoon is?
In sommige gevallen omdat u het zelf bent. In andere gevallen omdat u niet in staat bent om het antwoord te verwerken. En ten laatste heel vaak omdat er veel onder ons zijn die zeggen, hoor eens, de boodschap is belangrijk, niet de spreker. Maar ik bedoel, als de mensen komen luisteren naar wat je zegt, omdat je beweert Albert Schweitzer te zijn of Helena van Trooijen of iets dergelijks. Nou ja, dan hoeft het voor mij al niet meer. Want dan luisteren ze naar hun eigen denken over grootheid uit het verleden en niet naar een redenering die wordt voortgebracht. En ik geloof dat de mens moet denken over argumenten en niet over persoonlijkheden. En dat bestaat bij heel veel entiteiten. Voldoen.
Hoe kun je je chakra's tot ontwikkeling brengen?
Door eenvoudig steeds bewuster en vooral beheerster te leven en steeds weer terug te keren tot de kracht die in uzelf woont, om in de bespiegeling zo een steeds grotere gevoeligheid te ontwikkelen voor datgene wat rond u bestaat. U kunt niet op aarde leven zonder dat niet tenminste één chakram volledig, stuitchakram, en daarnaast een ander chakram bijna volledig ontwikkeld is. De gemiddelde mens heeft in ieder geval rond het middenrift een behoorlijk ontwikkeld chakram, Dat is meestal 16 bladen, zoals je weet. Het 32-bladige omvat dan altijd 16 bladen die ook al geactiveerd zijn, omdat de bladen van elk chakram dus omvat worden in elk hoger chakram. Ze zijn erin dus ook aanwezig. En waar één functie eenmaal openbloeit, is ze in alle chakra op alle punten dus van de geestelijke zintuigen vertegenwoordigd. Voldoende?
Er is voor de pauze gesproken over bewustzijn. Wat gebeurt er 's nachts als je slaapt met je bewustzijn?
Ja, dan is je lichaam meer bewusteloos. En dat wil zeggen dat je gedachten op hol kunnen slaan. En dan droom je. En die dromen zijn heel vaak niets anders dan een poging om bepaalde spanningen of tegenstellingen die je overdag hebt beleefd en hebt onderdrukt op een of andere manier uit te acteren. En zo jezelf ervan te bevrijden. Daarnaast kunnen er uittredingen voorkomen uit de slaaptoestand. Heel vaak worden ze niet herinnerd, bij sommigen wel. Daarnaast kun je geconfronteerd worden met je volledige persoonlijkheid. Je wordt dan geconfronteerd bijvoorbeeld met vroegere incarnaties. Dus vroegere fasen van bestaan op aarde. En al die mogelijkheden zijn dus in die droom behouden. Bewuste uittredingen en vooral bewust beheerste uittredingen komen betrekkelijk weinig voor. Onbeheerste of begeleide uittredingen komen gedurende elk mensenleven tenminste 4-5 keer voor. En bij sommigen zijn ze zelfs zeer frequent. Voldoende?
Is pijn nodig om te leren? Veel mensen gaan door een moeilijke periode heen en zeggen vaak veel geleerd te hebben. Is dit rationalisatie of moraal? Noodzaak.
Laat me het heel eenvoudig stellen. Als een kind alleen maar het verbod krijgt om aan een hete kachel te komen, dan leert het weinig. Als het één of twee keer zijn vingers heeft verbrand, blijft het zijn hele leven heel voorzichtig. Wanneer je een kind zijn zin geeft als het iets niet lust en met wat anders aan komt dragen, dan blijft het dreinen en zijn eigen voorkeur aan je opleggen. Wanneer je zegt, nou hier is het, als je het niet lust, nou ja, we gaan rustig verder en dan zetten we het wel opzij. En s'avonds kan je het dan nog een keer krijgen. Dan duurt het 3, 4 keer, 5 keer misschien. Maar dan zegt baby ook, ja, maar als ik honger heb, dan zal ik die rotzooi ook maar eten. En dan kun je zeggen, toch is dat niet je zin krijgen dan in zekere zin een pijnlijke ervaring. Vooral mijn kind kan dat tot driftbuien voeren die ontstellend zijn. Volwassenen ook wel, maar die laten het niet merken. Je laat anderen ervoor betalen. Maar als je dit dus zo bekijkt, dan zou je zeggen, in zekere zin is lijden soms noodzakelijk om geconfronteerd te worden met je eigen tekortkomingen en bepaalde dingen af te leren of bepaalde dingen anders te leren zien. En dat is het leereffect van de pijn. Maar de pijn op zichzelf is niet noodzakelijk, want het proces kan zonder dat verlopen, maar dan moet je een zelfdiscipline hebben die de meeste mensen niet opbrengen. Dus in feite is pijn noodzakelijk, omdat er een gebrek aan zelferkenning, zelfdiscipline en zelfbeheersing bestaat en op deze manier iets daarvan toch uiteindelijk gevonden kan worden. Voldoende?
Hoeveel planeten zijn er in de planeet Gaia?
In een planeet kan maar één planeet zijn. Dus dat is heel eenvoudig. Als u zegt, bestaat deze planeet, kan ik alleen antwoorden. Er is een zo grote hoeveelheid planeten dat het mogelijk is dat één daarvan met die naam wordt aangeduid. Maar ik kan nooit zeggen, er zijn meer planeten. Ik kan wel zeggen, er zijn meer bewustzijnsvormen die op een planeet samenleven. Of binnen het verband van een planeet samenleven. Maar ik kan nooit zeggen, er zijn meer planeten. Want een planeet geeft aan een hemellichaam dat een eigen relatie kent ten aanzien van een ander hemellichaam, waarvan het energie, kracht of straling ontvangt en waaraan het door krachtsverbindingen, bijvoorbeeld zwaartekrachtverbindingen, stralingsverbindingen of elektromagnetische verbindingen, dus gereleerd blijft, zodat het een baan heeft die daarop is gebaseerd.
Is er werkelijk één of de Maitreya opkomst?
Ja. Er zijn een hoop ingewijden die op het ogenblik op aarde komen, als u dat wilt weten. Of een of andere Maitreya is, ik geloof niet dat er één Maitreya bestaat die zichzelf als zodanig aanduidt en het ook werkelijk is. Onthoud u één ding. De ingewijde die iedereen vertelt dat hij ingewijd is, is het zeker niet. Voldoende?
Een vraag in het Engels gesteld. From what stages of consciousness goes a child before being born? And if possible, the answer in English, please.
Oh, well, if you want that, it's possible. When the spirit sees the first diversion of the cell, the exon, it makes a claim and puts out a pod so that it feels the way the body is building up. After nerve centers are complex enough and other life processes are going on, the spirit identifies itself with the body and tries to put few of its own possibilities, gifts, knowledge in the fruit that is not yet full grown. After the life processes and thinking processes are fully workable, and that's about 6-7 months, the spirit is drawn into that body and loses quite a lot of contact with its own world. From that moment on, it has share in everything the mother feels and does, but not in all her thoughts. The fruit may try to give a few of its own thoughts to the mother and can sometimes influence her, but not always. There is a state of rest. You feel yourself in a world that is 8-9 months, and you are thinking about yourself and feel yourself as compact and complete, and then birth starts and you are thrown out in an unknown world. That is an enormous shock. You forget a lot of the imprints the spirit has given in the beginning. They may stay in the unconscious, but you are, almost an animal. And your dreams are dreams from the past, but you can't express them. So you dream of being a ghost and living on a world a long time before, maybe, but you cannot say this is true or I feel this or that. When you have learned the possibility of movement, expression, you are busy with knowing your world, and that means that all the other things are repressed but stay as far as they still exist in the brain and are a part of all conditioning that is given to the personality, its nature, even if conditioning in the world is dominant for behavior. Is that enough? I've tried my best.
Als er iets informatie betreffende Siddhartha, de werelddelaar, volgens de Oude Veed.
Siddhartha, prins Siddhartha, oftewel de Boeddha van de boeddhisten, is in feite iemand die, ongeacht de legende later aan hem verbonden, geconfronteerd werd met de werkelijkheid van het menselijk leven tegenover het schijnbestaan van een bepaalde kaste, daardoor is gaan zoeken naar waarheid, vele verschillende leringen heeft opgedaan en deze in zichzelf tot een eenheid heeft gebracht, waarna hij dus eigenlijk de Boeddha werd en als Boeddha zichzelf kon stellen boven de eenvoudige menselijke belangen en toch gelijktijdig deel kon blijven hebben aan de menselijke wereld, sprekend zowel tot de armen als tot de rijken, vertoevende aan de hoven van vorsten en gelijktijdig ook vaak levend tussen de armen en zelfs de paria's en de verworpenen. Dat is prins Siddhartha. En deze Siddhartha zal in die vorm nooit meer terugkeren. Voldoende.
Hoe zien parallele werelden eruit?
Ja, er zijn zoveel mogelijkheden, kun je nooit definitief zeggen. Eens kijken. Een parallele wereld is een wereld waarin één belangrijk knooppunt van gebeurtenissen een andere uitslag heeft gekregen, waardoor het geheel van de mogelijkheidsontwikkelingen in een andere richting zijn. Er kan een wereld zijn waarin de Duitsers de oorlog hebben gewonnen, een wereld waarin Chinezen of Japanners de oorlog hebben gewonnen, naast deze wereld van nu, waarbij de geallieerden altijd hebben gedacht dat ze de oorlog hebben gewonnen. Dan zal in elk van die werelden dus de situatie anders zijn. Over het algemeen neemt men aan dat van de belangrijke figuren en persoonlijkheden een soort replica, dus een soort ident persoonlijkheid aanwezig is in elk van die parallele werelden. En dat deze daarin een rol speelt die niet gelijk is aan, maar vaak vergelijkbaar met de rol die een dergelijke persoon speelt in uw wereld. Voldoende?
Wat is er bij de Wessak geconstateerd en besloten?
Geen volledige gegevens voorlopig. Wel dat er dus grotere krachten zijn die het mogelijk maken bepaalde dingen te sturen en op een juistere manier op te lossen. Daarnaast zijn de eerste besluiten die gevallen zijn voornamelijk dat men dus zal proberen vrijere gedachteprocessen en ervaringsprocessen op gang te brengen en daarnaast diegenen af te remmen of eventueel zelfs sneller te laten overlijden die vooruitgang op een te sterke manier tegenhouden. Dus dat is alles wat op het ogenblik bekend is. Het geheel van de invloeden omvat verder nog wat rood zijn, nog wat hartstop te los. Blauw factoren doen vermoeden dat ook dit jaar weer enkele nieuwe ontdekkingen plaatsvinden en mogelijk bepaalde oude ontdekkingen uiteindelijk grotere publiciteit krijgen. Het geheel van de uitstraling omvat verder elementen van wit en goud samen, die doen aannemen dat er allerhande processen op aarde op gang komen, zowel seismische als klimatologische, die dus kunnen voeren tot grote veranderingen op bepaalde delen van de wereld. En deze worden door de broederschap wel gezien als een middel om een verandering van gedrag bij bepaalde groepen af te dwingen. Voldoende?
In welke laag van de ik-geest zit muzikale kwaliteit en muzikaal bewustzijn? En hoe kun je als mens hiermee in contact treden? En welke kleur heeft die sfeer?
Ja. Muziek bestaat niet in de geest. Maar muziek is een uitdrukking van een harmonische erkenning en vormt als zodanig een taal die het menselijk lichaam hanteert, meestal gebaseerd op een lichamelijk ritmegevoel en daarnaast een zuiver gehoor voor tonaliteiten en het vermogen om daaruit dus een gevoelstaal te construeren die gelijktijdig belevingen of waarheden kan weergeven en aan anderen uitdrukken. In deze zin is muziek dus een harmonische werking waarbij velen datgene kunnen ondergaan wat in de ander ontstaat omdat dit symbolisch is uitgedrukt. Dit kunt u vinden in een zomerlandsfeer, dus betrekkelijk dicht bij de aarde. U kunt het vinden tot in de hoogste sferen toe, omdat harmonie altijd vergelijkbaar is met muziek, daar ieder het zijne inbrengt, maar door het samenklinken een gedachte als het ware een volledige uitdrukking kan vinden. Voldoende?
Wat zijn de gevolgen van de olieramp bij Alaska voor de wereldzeeën?
Ja, voor de wereldzee is het niet zo heel erg. Het is namelijk zo dat er wel leven uitsterft, maar als de mensen nou gewoon dat leven een beetje met rust laten, dan is die ramp na ongeveer 5 jaar dus door de natuur wel opgeheven. Je moet dus niet denken dat het iets verschrikkelijks is. Het erge is wel dat veel mensen zich gebaseerd hebben op bijvoorbeeld het vangen van vis en bepaalde vissoorten. Ze kunnen dat niet doen, ze gaan het elders doen en daardoor vermindert de levensmogelijkheid van bepaalde soorten in het geheel van de oceaan. Dus het menselijk ingrijpen. De olieramp op zichzelf is niet zo gevaarlijk. Voldoende?
De het geestelijk weerbericht voor de komende 2 maanden graag.
Nou, laat ik het zo zeggen. Als het al te warm wordt, dan heeft u gevoelens dat het een beetje hels is. Hè? Het geestelijk weerbericht toont in de komende maanden nogal wat warmte. Daarnaast zijn er gelukkig enkele verkoelende briezen die scherp verstand met zich meebrengen. Maar aan de andere kant zijn er ook zeer felle zonnestralingen die dus allerhand verborgen zaken plotseling in een ander daglicht drukken. Hetwelk een grote teleurstelling zal zijn, zowel voor degene die de fouten begaan, als voor degene die nooit hebben gedacht dat ze dat hebben kunnen doen. Voldoen?
Wat is de geestelijke invloed van professor Weinreb geweest voor Nederland?
Voor Nederland praktisch nil. Als filosoof belangrijk voor bepaalde groepen. Als representant toch ook van het Jodendom in Nederland. Geloof ik wel iemand die heel wat duidelijker dan anderen heeft gezegd dat moraliteit de basis is van het Jodendom en dat daar waar de moraal wegvalt, de waarde van het volk niet meer bestaat. Voldoende?
Heeft een planeet meer invloed qua trilling als hij groter en massiever is ten opzichte van de aarde, of maakt klein of groot geen verschil? En kan een kleine planeet zoals Pluto ook invloed hebben?
Ja, die heeft ook invloed. Het is zelfs zo dat massa ook niet bepaald is voor de invloed. Ofschoon dit wel voor baanverloop en beïnvloeding van andere planeten op zwaartekrachtgebied belangrijk kan zijn. Omdat de eigen uitstraling van een planeet mede gebaseerd is op bewustzijnsprocessen die ook in een planeet bestaan. En zoals u weet zijn er op aarde dwergen geweest die grotere denkers waren dan de grootste reuzen. En datzelfde is dus ook waar op het gebied van de planeten. Pluto overigens is gelijktijdig beul, rechter en pleiter. Ja, en wat dat betreft dus een zeer interessante planeet. Omdat zij evenwicht en daarmee iets wat de mens als rechtvaardigheid beschouwt zeer sterk benadrukt. En gelijktijdig de oorzaak en gevolgwerking, zover die menselijk kan bestaan, dus in feite beïnvloedt in de richting van die rechtvaardigheid. Voldoende?
Is Dharamsalam in India een vortexpunt?
Ik zou het niet durven zeggen. Ik wist niet eens dat het in India lag.
Dharamsala.
Ja. Want als u zegt daar is salam, dan ligt het namelijk niet in India. Goed, maar ik weet het niet met zekerheid. En daar ik kort moet zijn en niet veel inlichting kan inwinnen, hoop ik dat u me een niet-beantwoording zult vergeven. Volgende vraag.
Waarom liggen de omwentelingsbanen der planeten niet precies in hetzelfde vlak als de equator van de zon als ze daarvan afstammen?
Omdat de massa's zich hebben afgescheiden onder verschillende omstandigheden en niet volkomen gelijktijdig, met het gevolg dat de massa's door de plaats van hun origine mede bepaald zijn in de baanhoek die ze ten aanzien van de zonne-equator hebben ingenomen.
Hoe wordt de sterrenwereld voortdurend van warmte voorzien?
De sterrenwereld kent geen warmte, alleen de ster kent warmte. Een ster is in feite niets anders dan een omzettingsproces waarbij verschillende, meestal zeer eenvoudige elementen voortdurend tot fusie komen en daarna door de hitte wederom tot ontbinding komen, hetwelk straling veroorzaakt en een groot aantal vrije deeltjes in de ruimte brengt. Deze deeltjes in zichzelf zijn geen warmte, alleen wanneer zij botsingen veroorzaken met andere materie, kan de bewegelijkheid van de moleculen daar worden opgevoerd. En dat is hetgeen wat u als hitte constateert.
Welke schatten bergen de oceanen in zich, onder andere met betrekking tot voedsel en kleding?
Ja, wanneer je gebruik wilt maken van de wieren bijvoorbeeld, dan kun je daar inderdaad hele goede groentegerechten uit maken. En je kunt daarnaast eruit vezels winnen die voor kleding geschikt zijn. Je kunt er zelfs een soort kunststof van maken die een grote hardheid kan bezitten of een grote elasticiteit naar gelang de bereiding. Dus daar heb je al mogelijkheden. Vis in de oceanen is voedsel. Maar je zou in delen van die oceaan daarvoor geschikt, als het ware die vis kunnen kweken door haar te beschermen tegen haar natuurlijke vijanden. mits je dan zelf als natuurlijke vijand optredend zorgt dat de scholen of de gezelschappen binnen een bepaalde grens blijven. De mens zou dus inderdaad een soort zeebouw in plaats van landbouw kunnen gaan bedrijven, mits hij daartoe in staat zou zijn door zichzelf onder water te bewegen en eventueel ook ster- en rustpunt onder water te kunnen maken, waarin hij dus zijn eigen landmogelijkheden, ademmogelijkheden terug kan vinden. Maar het is mogelijk om onderzeese steden te bouwen op bepaalde plaatsen, niet overal. Zeebodem is namelijk hier en daar nogal vulkanisch of oneffen, maar er zijn plaatsen waar dat kan. En dan zou je van daaruit bijvoorbeeld met sonische schermen een afscherming tegen predatoren kunnen maken. En je zou dus de vissoorten die je wilt hebben, daarin kunnen kweken, mits je ook voldoende gril en dergelijke natuurlijk kunt kweken als ze zich daarmee voeden. En dan zou je dus een menging kunnen krijgen van plantaardig, mieren en vis. En daarmee de basis voor een gezonde voeding, zolang de wateren van die oceaan, die je dus niet allemaal kunt reinigen, niet die gifstoffen bevatten, waardoor de vis, ongeacht haar levensvatbaar blijven, toch gevaarlijk wordt als consumptieartikel voor de mensen.
Kunnen wezens van andere planeten ook nageslacht voortbrengen op een andere planeet, bijvoorbeeld tijdens een ruimtereis, of alleen op een moederplaneet?
Het is mogelijk dus om op een andere planeet ook nageslacht voort te brengen. De manier waarop verschilt nogal eens, omdat de wezens waar je mee te maken hebt erg verschillen. Er zijn bij wie de geslachtsdaad in feite iets is wat meer doet denken aan een salamander dan aan een mens. Er zijn eierenleggers. Er zijn zelfs groeiers die dus op een gegeven ogenblik een knop krijgen. Die knop wordt aan een kind en op het ogenblik dat het kind een bepaalde grootheid heeft, breekt het af en krijgt daarna een zelfstandig bestaan. Er bestaan dus duizend en één methoden hoor, overal in het al. Maar al die methoden houden in dat belangrijk is de juiste voeding, de juiste zwaartekracht. Zwaartekrachtverhoudingen zijn voor die geboorte heel erg belangrijk, schijnbaar. En daarnaast dus een juist stralingsniveau. En als aan die factoren tegemoet is gekomen, geeft het niet waar je bent, dan kun je nageslacht voortbrengen. Voldoende.
Hebben hooggeestelijke krachten als Jezus en Mohammed werkelijk intieme contacten met meerdere vrouwen gehad? En is dit vrijheidsprincipe of zedeloosheid? En heeft Maria Magdalena, in vele ogen toch een zedeloze vrouw, een beroepsprostituee, als enige vrouw tijdens het Pinkstergebeuren in de graanschuur de verlichting ontvangen? En had Jezus lichte vrouwen meer lief dan fatsoenlijke vrouwen?
Als ik hem tegenkom, zal ik het hem vragen. Maar dit zijn vragen, dat is niet redelijk om dat te beantwoorden. Laten we dit zeggen. De seksualiteit zoals die benaderd wordt in het christendom is onoprecht, benepen. En heel vaak wordt dus celibaat als een soort heiligheid gezien, terwijl het uiteindelijk alleen een bindingsmiddel is geweest om een machtssituatie te scheppen voor een kerk en gelijktijdig een verschil ten aanzien van de gelovigen, waarop dus de verheffing en de gezagspositie van de priester kon worden gebaseerd. Dit is overigens later gebeurd, dat is ik dacht in 500 ongeveer, is dat pas werkelijk gebeurd dat ze daarmee zijn begonnen. En voor die tijd konden priesters gewoon trouwen. Veel wijverij komt voor waar veel vrouwen zijn en weinig mannen en nageslacht belangrijk is. Dat is altijd zo geweest en dat is ook in Bijbelse tijden geweest en dat is ook tijdens de eerste christenen wel voorgekomen. We kunnen dus niet zeggen dat het iets slechts is. Verder, wat is een slechte vrouw? Ik geloof dat een vrouw die zich bij één man houdt, die ze het leven onmogelijk maakt, een slechtere vrouw is dan een die vele enige vreugde geeft. De rest laat ik aan uw eigen fantasie over.
Is de vooruitgang in Rusland de laatste eeuw het gevolg van het communisme of iets anders?
Dat is moeilijk te beantwoorden. Maar het is duidelijk dat de wijze waarop industrialisatie begonnen was in het tsaristisch tijdperk, er waren al fabrieken en arbeiders, gebaseerd was op het nut van een betrekkelijk geringe kaste. Op het ogenblik nu dat die revolutie komt, wil men dus datzelfde nut voor iedereen toegankelijk maken. En dat betekent dat men verder gaat met industrialisatie. Verder blijkt het marxisme niet te zijn opgebouwd op de mogelijkheden van een landbouwstaat, maar een industriestaat, namelijk Duitsland. Het resultaat is dus dat men probeert om een industriestaat te stichten, alleen loopt het elke keer vast op eveneens uit de tsaartijd stammende ambtelijke structuren, die ook door de revolutie niet konden worden verwoest, maar alleen werden overgenomen. Je zou het kunnen zeggen dat die veranderingen dus sneller vooruit zijn gekomen dan verwacht zou kunnen worden onder de tsaren en de regering die erbij hoorden. En mogelijk zelfs onder de invloed van de liberale Duma, die dus voor de revolutie al enigszins aan de macht had gegrepen. Je zou het verder kunnen stellen dat niet de technisering en dergelijke op zichzelf belangrijk zijn voor Rusland, maar dat vooral het onderwijs en de toegankelijkheid voor literatuur, het leren lezen en schrijven onder meer, erg belangrijk zijn geweest. Hierdoor heeft namelijk een groot gedeelte van de bevolking, primitief als in wezen nog vaak is, een cultuursprong gemaakt. En dit betekent dat andere samenwerkingsmogelijkheden en verbanden zijn ontstaan dan in de tijd van de revolutie denkbaar waren. Maar dit betekent gelijktijdig dat meer mensen kritiek hebben op klassen die proberen zich ten koste van het geheel te verrijken. En dat zijn bepaalde ambtelijke klassen. En die verdedigen op het ogenblik hun leven tegen een openheid die een vernietiging van hun prerogatieven die ze officieel niet bezitten, ten gevolge zou hebben. Voldoende?
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar we moeten onder tijd denken.
3.
Wanneer gaat het hele huidige politieke bestel dat sterk verknopt is met geld en productiemachten aan het wankelen?
Op het ogenblik dat de mensen niet meer naar geld, maar naar geluk gaan streven.
Hoe kan men de bureaucratie afschaffen? Ze zal zichzelf niet afschaffen.
Dat is heel eenvoudig door de bureaucraat links te laten liggen. Dan krijgt hij zoveel werk dat hij overwerkt raakt en dan kan hij zijn ambtenaar niet tegen. Dan gaat hij dus ander werk zoeken. En op het ogenblik dat hij ander werk zoekt, is hij geen ambtenaar meer en wordt hij productief.
Hoe hoog is het? Hoe hoog is ongeveer de temperatuur in het binnenste der aarde en bestaan ze uit vast materiaal of vloeibaar gesteente?
Nee, ze bestaat uit vast materiaal waarbij onder andere nikkel en ijzer in grote hoeveelheden voorkomen, maar in een zeer gecomprimeerde, in een saamgedrukte vorm. Op het ogenblik dat je die saamgedrukte vorm de mogelijkheid geeft tot uitzetting, ontstaat een enorme warmteontlading en kom je tot temperaturen van 20.000, 30.000 graden. Maar een werkelijke temperatuur is er eigenlijk daar niet. Alleen daar waar dus de druk niet regelmatig is en een voortdurende drukontbinding mogelijk wordt, ontstaan de hoge temperaturen. De werkelijke magmalagen liggen dus rond deze kern, maar zijn niet zelf de kern. Voldoen? Nou, dat is waar. Nou, vrienden, ik heb mijn best gedaan, zoveel mogelijk, hè. En dan krijgen we altijd snoepje van de maand, hè. Ja.
Tibet.
Tibet, nou, ik vind het best.
Laatspraak.
Ja?
Golf.
Huh? Golf. Ja, ik zou zeggen, als uit Tibet een golf van magie de wereld overspoelt, heeft dit toch een bittere nasmaak. Want winden koesteren het hoge land, vernietigen en geestelen dat wat op de vlakte leeft, en sparen nog de dalen waarin de mensen dralen en zoeken naar een macht, een god, een werkelijkheid, een eigen lot, en toch zichzelf nog niet verstaan, omdat ze met zichzelf begaan niet zien wat in de wereld leeft. Zo wordt geloof dat ik als basis heeft, maar al te vaak een wangeloof, een golf van onbelangrijkheid die mensen toch steeds overmand en aanroept tot de strijd. Maar wil je in de werkelijkheid de kracht van zijn begrijpen, dan moet je innerlijk je macht bezitten, niet meer zien naar uiterlijkheden of machten die je schijnbaar nijpen. De uiterlijke vorm telt niet. De werkelijkheid is wat er in je leeft. En macht zoals ze in jou bestaat, die alles vorm en aanzijn geeft, wat uit je verder in de wereld gaat. Dat is de taal die wel bestaat. En dat zal anderen nasmaak geven. Want dat brengt bitterheid bij hen die het ervaart. Maar zoetheid in het besef dat ook die mens dan verder door laat leven. In werkelijkheid waarin hij leeft. Een kracht die uit zijn wezen werkt. Zodat hij niet meer aan het uiterlijk gebonden. De kracht van al bewustzijn sterkt. Dat alle mensen steeds behoort. En tot besef en leven voert. Voor al wat is en al wat leeft. Ja, wat er in de geest zelfs streeft. Zodat de klank die al vereent. De macht die al omvat. Omschreven wordt door dat wat leeft in hem, die in zich dat bezat, wat in Tibet soms leefde, maar door de schijn begraven werd, en door een golf van machtsbegeren, de mensen voortjoeg met de karavaan, zonder hen te laten leren, eerst in zichzelf waar te bestaan. Zo. En om er nou nog even een lekkere draai voor u aan te geven. Hè? Uw Tibet en uw hemelrijk zijn in uzelf geschreven. Als u, o mens, maar eerlijk bent ten aanzien van uzelf. En toch leert met uzelf te leven. En wat u bent te delen met het hele zijn en het bestaan. Dan breekt u uit de schil van waan door tot de werkelijkheid. Van goddelijke kracht, maar ook van menselijk leven. Zo. Oh, en als dat niet genoeg is, dan kun je weer beklagen. Nou ja, ik heb het van mijn voorganger gehoord. Nou, van mij precies hetzelfde. Ik ga er ook van door. Was het goed? Ik heb de vraag zo goed mogelijk beantwoord. Er waren een paar vragen bij die ik nooit had durven stellen. En er waren een paar bij die ik wel heb geprobeerd te beantwoorden, waarbij ik me toch heb afgevraagd of ik eigenlijk niet gek was om te proberen. Maar een geest is, zoals u weet, in zekere mate van zijn eigen normaliteit overtuigd. En ik ben er dan ook van overtuigd dat wat ik u gezegd heb in ieder geval stof tot nadenken is. Maar al wat de geloof betreft, moet u zelf beslissen. Dat kan niemand voor u doen. En al wat u in uzelf wilt ontwikkelen, moet u zelf ontwikkelen. Ook wanneer een ander u misschien een aanwijzing kan geven. Wij kunnen niet meer zijn dan een ABB-bord op uw levensweg. Maar u moet zelf kiezen welke kruising u passeert en waar u af wilt slaan. Ik wens u wat dat betreft een heerlijke, mooie weg door het leven. Alle scènes die u zich begeert, maar bovenal alle werkelijkheid die u in zich draagt. En als u dat bij elkaar weet te brengen, mensen, kom naar onze kant. We hebben ook nog veel te leren. Tot ziens.
De volgende bijeenkomst is op 28 juni. Dat gaat nog steeds, hè?
Dat
heb je een week uitgesteld. Dus het is 28 juni. Dat zal dan de allerlaatste bijeenkomst zijn die onder auspiciën van de vereniging wordt gehouden.
Ja. Ja?
Daarna, in september, is Karel bereid om weer verder te gaan, om ook maandelijks een bijeenkomst hier te beleggen. Dat zal dan wel op een andere dag worden. Dus niet meer de woensdag na de vierde dinsdag. Maar dat wordt dan wel bekendgemaakt. Ja? Hij is bereid dat hij niet, vermits er voldoende belangstelling is, zodat hij in ieder geval zijn reiskosten eruit heeft. Nou, zoals het zich nu laat aanzien, als er zoveel mensen komen, zal dat ook best lukken, hoor. Dus dan kunnen we er denk ik mee doorgaan, maar u hoort daarvan via een brief. Maar de volgende, dus de laatste bijeenkomst, is hier op 28 juni en niet op 21 zoals op dat papiertje stond wat u gekregen hebt ooit. Ja? Dus dat wordt 28 juni. U kunt als u wilt nu naar huis gaan, u kunt ook nog even blijven, u kunt nog even de restjes opmaken. Over 10 minuten gaat de volgende mee. Ja? Nou, wel thuis.
Je hoort het altijd dat ik heel veel zin heb.